stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het tweede boek van de Kronieken, het 20e hoofdstuk, en daarvan het 5e en 6e vers. 2 Kronieken 20, vers 5 en 6, daar spreekt het woord des Heren aldus. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heren, voor het nieuwe voorhof, en hij zeide: O Heren, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Tot zover. Letten wij een ogenblik op. Een nieuw jaar, met nieuwe nood, en ook weer een nieuwe voorhof. Een nieuw jaar met nieuwe nood in de nieuwe voorhof. Ik zal slechts een bepaalde zijde van deze geschiedenis noemen, omdat, zo de Heere wil, ik uit het vervolg van dit hoofdstuk ook de voorbereiding voor het heilig avondmaal wilde houden. Jozefat was een godvrezend koning. Dat kun je merken aan hoe hij het land regeerde. Hij begon werkelijk te reformeren. Niet zomaar een uitwendig iets, maar hij had oog voor het ontzettend grote belang, het gewicht van het onderwijs. En daarom had hij overal rechters en levieten heen gezonden om het volk te onderwijzen uit het woord. En hij had tegen de rechters gezegd: houd er rekening mee dat de Heere erbij is. Die is de stille getuige hoe jullie het doen. Kijk, en dat is typisch, maar het is altijd al zo geweest, omdat het God behaagt door middel van te werken, dan zie je, dan blijft het maar niet alleen bij een dode vorm, maar dan gaat er ook wat van uit van dat woord. En van dat onderwijs dat gegeven werd aan het volk van Juda en Jeruzalem. De tempeldienst was in eer en allerlei andere dingen waren er die getuigenis aflegden van de vreze Gods die in Jozefats leven gevonden werd. Nou moet je niet denken dat die man rein was van overtredingen. Bepaalde dingen in zijn leven worden hem door de Heere hoogst kwalijk genomen. En dat was zijn gemeenzaamheid met de vijanden van God. Dat had hij al eens gedaan in de tijd van Agab. Dat het hem bijna zijn leven kostte. En dat de Syriërs, de Arameërs op hem aanhielden. Maar de Heer heeft hem bevrijd. Maar later doet hij dat ook weer met Ahazia, die goddeloze koning van Israël, van 10 stammenrijken. En dan gaan ze samen schepen bouwen. En die schepen moeten naar Tarsis om goud te gaan halen en allerlei spullen. Maar dan wordt letterlijk vervuld wat de psalmdichter zegt: met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsus. Komt niets van terecht. En een profeet zegt tegen hem: God heeft uw werken verscheurd, man. Wou je nou één lijn gaan trekken met de vijanden en de goddelozen die God haten? Wou je daarmee verenigd blijven? Kijk, dat waren zo van die dingen in het leven die door de Heere bestraft werden en die Jozefat vaak in moeilijke omstandigheden hebben gebracht. Maar het nam niet weg. Hij vreesde de Heere. Want we moeten niet denken dat degenen die de Heere vrezen, dat die rein zijn van overtredingen. Maar ze worden door de Heere bestuurd en geleid en geleerd. En er is altijd weer voor diegenen die hem vrezen een terug. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dat is het leven van Gods kinderen. Het kan soms heel ver gaan. De mens in een heel diepe put terechtkomt. En dat iedereen de zaak al afgedaan heeft en denkt, nou, die komt nooit meer boven water. En dat God er zich toch mee bemoeit. Ja, zo was er in zijn leven, in het leven van Jozefat, was er veel reden tot blijdschap. Want de vreze des Heren is ook een bron van waarachtige blijdschap. En de zonde, dat is een bron van voortdurende onrust en kwelling. Dat weet je toch? In de vreze des Heren is een grote beloning. Dat brengt het gewoon mee. Die vreze Gods. Ja, dan kun je zeggen, maar die mensen hebben toch vaak juist zoveel tegenspoed. Het kan best allemaal waar zijn. Maar toch, hoe verwoestend, hoe ellendig, met alle voorspoed, is een leven zonder en buiten God. Dat is met geen woorden om te zeggen. Buiten God is het alles even ellendig, even duister. Nou, in het eind van het leven, tenminste, het zal wel zo'n beetje op het einde aangegaan hebben van het leven, want jij was ook een mens, Jozefat. En van een mens geldt, hij moet sterven. Wie bleef er? Wat man leef er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Dus er komt ook een einde aan zijn leven. Maar voordat het zover is, geraakt hij nog in een heel bange, benarde situatie. Een overrompelingsaanval, waar hij helemaal niet op gerekend had, van verschillende volken. Een alliantie, geallieerden, die zich met elkaar hebben aangesloten. De Moabieten en de kinderen van Ammon en nog wat andere Bedouïnen, rijkjes en stammen die zich daarbij aansloten. Ja, misschien, Jozefat werd door de Heere gezegend en dat betekent ook dat dan de volkeren rondom min of meer onderworpen waren aan zulke koning in Israël. En dat er wat betaald moest worden, belasting of hoe dan ook. Maar wat ook de achtergrond geweest is, het zijn toch volken die de Heere gram zijn. En aan de andere kant zijn het ook volken die er niet buiten gesloten zijn. Moab, Ammon, die twee in bloedschande verwekte kinderen van Lot en zijn dochters. Moab, waar de draad ook van Gods eeuwige liefde doorheen loopt. Denk aan Rut, de Moabitische. Ja, ergens zo broedervolken zou je zeggen van Israël. Maar hoe menigmaal hebben ze geprobeerd om uit de schaduw uit te breken. En heeft God zijn oordelen over deze volkeren aangekondigd. Maar als je het goed leest, dan zeg je, hoe ellendig ook, dan staat er opeens, tot hiertoe is Moab. Oordeel, of Ammons oordeel. Want het zal geschieden in het laatste der dagen dat de Heere de gevangenis van Moab wenden zal. Toen is de Heilige Geest gekomen en uitgestort over alle vlees. Egypte zal met Morenland tot God verheffen, hart en hand. Ach, die mensen, Jozefat is al wat ouder, die mensen die hebben zich klaargemaakt, het leger geformeerd. En ze weten wel, de eerste klap, de verrassing, dat is vaak een sterk element. Een plus om een oorlog te winnen. Moet spoedig zijn, gauw. Voordat de ander het kan organiseren en tijd heeft om zich af te weren, moet hij een klap hebben. En zo zijn ook die verbonden volken, hebben hun legers bij elkaar gevoegd en ze zijn het land binnengevallen. En dan komen er boodschappers, die Jozef had boodschappen zeggen, er komt een grote menigte tegen u van de andere zijde, dat is uit Syrië. Ze zijn het land binnengevallen. Nou, dat is ook een nare boodschap. Je kan de paniek eruit proeven van die boodschappers. Als ze het zo roepen, dan komt een grote menigte tegen u. Zoals iemand die op het strand of eens of op een schip zit en bij de gewone golven, tussen de gewone golven opeens een grondzee ziet aankomen rollen. Zo ook hier, hè. Daar komt een grote menigte tegen u. Ja. Ja, al ben je oud of jong. Al is het nu oudjaar of nieuwjaar. Maar daar hoop ik vanmiddag nog even verder op in te gaan. We staan niet al te veel van. Maar je moet niet denken dat het allemaal, laten we zeggen, voorspoed is. Nood. Oude nood. Maar er is ook weer nieuwe nood. Al is het allemaal oude nood eigenlijk. Want ja, niemand weet dat. Maar dat wij een leven hebben. Een geteisterd leven ergens. En dat we aan allerhande ellende onderworpen zijn. Ziekten en kwalen. En aan de dood. Wat het zichtbare betreft, daar maken wij geen uitzondering op. Ja, ik zeg het zo terloops, maar ik bedoel ergens, zeg je, het is een groot wonder, want we zijn nou geen duizendkoppige menigte, maar de gemeente is wel successievelijk gegroeid. En als je dan denkt dat op dat aantal mensen er niemand gestorven is, in een heel jaar, gebeurt ook niet zo heel veel. Dat we allen nog mogen leven, er zijn ook oude mensen onder ons, en kinderen. Maar ja, dat blijft niet zo natuurlijk. Dat blijft niet zo. Dit jaar kan wel een jaar zijn dat als wij het mogen beleven, u en ik, dat we er nog bij zitten. Dan zegt, joh, verleden jaar geen één. En nou moet je eens kijken, die is weg en die is. Ach, dat weet je niet. Dat weet je niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Dat hoeven we ook niet te weten. En de Heere brengen over ons al wat hij over ons besloten en gedacht heeft. Want hoe het ook is, die nieuwe nood die gewoon doorgaat, ook al is het jaar veranderd en trots alle beste wensen die we doen, hè, maar die nieuwe nood die komt vanzelf. En dan zal het menigmaal misschien in een mensenleven zo zijn dat hij gaat zingen aan het eind. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goeder uur, dat is ook waar als we mogen sterven. Verkwikkend ons ter goeder uur, als we niet meer beter worden. Maar dat we het zij jong of oud, of middelbaar, als we het getal onze dagen hebben volgemaakt en de bepalingen die de Heere daaromtrent heeft vastgesteld. Als we dan een oog hebben mogen krijgen op hem. En door die dierbare geest getrokken zijn tot die Christus der Schriften, die borg en middelaar. Om van hem te mogen ontvangen gerechtigheid en heiligheid. Ja, dan worden we ook ter goeder uren verkwikt. Al zou iedereen zeggen, die spreker, die man is onmisbaar. Ik ben niet onmisbaar, maar jullie ook niet. Die vader is onmisbaar. Oh. En wat moeten die kinderen? Verkwikken ons ter goeder uren. Maar de nood gaat mee. Hoe wij het ook noemen, nieuwe jaar, oude jaar, de nood, die gaat mee en die komt soms zo opeens uit de hoek kijken, om de hoek kijken. En soms dan heb je, kan het wel zo zijn dat je zegt, nou dat had ik niet meer gedacht dat ik dat nog mee zou maken. Dat kan soms wezen. Hoeveel vaders en moeders hebben dat meegemaakt, dat ze hun eigen kind of kinderen soms overleefden? Dat gebeurt in het leven. Jozef had hij heeft misschien ook wel een gedachte gehad. Nou, ja. Ik word een dagje ouder. Ik hoop de laatste tijd van mijn leven nog wat rust te hebben. Nog een onderneming met die schepen straks. Maar nou ja, dat is, je zou zeggen, zijn laatste drama van de verkeerde kant dan. Maar zo is het niet. Want opeens is daar de boodschap. Daar komt een grote menigte tegen u. De man schrikt. Hij vreest. Jozef wat nu vreesde. Dat is niet te begrijpen. Want al zeg ik het een beetje. Ja, je zou zeggen. Voor uw waarneming misschien. Zeg ik het een beetje cru achter elkaar. Maar vergeet niet. Dat we mensen zijn hoor. Ik bedoel dat niet als ik zoiets zeg van, ja, dat de nieuwe nood die komt en die kan komen en dit en dat. Dat wil niet zeggen dat wij die nieuwe nood kunnen verwerken en dat wij zulke dappere mensen zijn en mannen dat we zeggen, nou, wij zijn niet bang. Zo bedoel ik het niet. Nee. Het is goed te begrijpen dat die man vreesde. Dat de angst hem om het hart slaat. Ik denk, jongen. Ik heb geen tijd meer om enige orde op zaken te stellen. Ik heb geen tijd meer voor om te mobiliseren. Er is nergens geen tijd voor. Maar ja, kijk eens. En dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat ik u zei dat die man de Heere vreesde. Met alle gebrek wat hij had. Hij vreesde de Heere. Dus hij vreesde niet alleen voor die boze vijanden, maar hij vreesde meer nog de Heer. Voor die boze vijanden zou je zeggen was er een zekere angst die bang wordt. Maar de vrezen des Heeren, dat is de verbinding aan de levende God. Hij vreesde. En wat doet hij? Probeert hij met de moed der wanhoop nog even gauw orde op zaken te stellen? Of neemt hij de vlucht? Nee. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Hij stelt zijn aangezicht om de Heeren te zoeken. En onmiddellijk, in plaats van te mobiliseren, roept hij een vasten uit. Nou, wat is dat nou? Daar kun je geen oorlog mee winnen. Jozefat, oh nee? Nou nee. Je zou zeggen, geef de mensen allemaal een extra rantsoenetje. Dat ze nog eens flink wat kunnen eten. Voor ze aan de slag gaan, want er moet gevochten worden. En een volk dat vast. Nou, daar heb je niet veel aan. Ja, zo denkt vlees. Maar Hiskia, of Jozefat, die voelt aan. Ja, het is toch met ons gebeurd. Wij redden het niet. Wij kunnen het niet. Wij kunnen dat leger geen weerstand bieden. Maar er is een God in de hemel. Tjonge. God in de hemel. Ja, wie gelooft dat nou in de praktijk van het leven? Dat is wat. Het wordt zo heel gewoon gezegd. Ja, God. Maar o mensen, het is een verschrikking hoor. Het is een verschrikking als je in je leven gaat ontdekken dat dat nou, het is ook een blijdschap, maar dat het nou enkel genade is om in God te geloven. Ja, je kunt wel zeggen, iedereen gelooft ergens in God, maar dan is dat zo'n soort God waar je niks aan hebt. Dat is een God die zit ergens ver weg, een soort, een oppermacht zeggen, een opperwezen. Anders spreekt van de grote kracht ergens. Ja, er wordt iets bestuurd. En nou, ja. Maar om nou werkelijk te geloven dat er een God is. En dat die God nou ook mij, jou aangaat. Nou, dat is een wonder. Dat is echt niet vanzelfsprekend hoor. Want dan leeft de mens of dat er geen God in de hemel is. Christelijke mensen ook wel soms. En bekeerde mensen ook. Dat de Heer als het ware moet zeggen door zijn woord en door zijn lieve geest om een mens tot de orde te roepen. Is er dan geen God in de hemel? Wie is aan mij gelijk? Want de mens rekent veel meer met wat anders dan met God. Van nature. Vandaar dat de oude de Groot in het boekje van Hellenbroek schreef op de vraag waaruit weet men dat er een God is. Dan zegt Hellenbroek uit de natuur en uit de Heilige Schrift. En maar de Groot die gaf er een streepje door en die schreef erachter uit genade. Nou was dat Hellenbroek zijn bedoeling uiteraard niet om dat te ontkennen. Maar er zat wel wat in als je de bedoeling van de Groot houdt. Dan zeg je ja, dat is wel waar. Want ja, mensen hebben een godsbeeld voor hem en automatisch, ja, God, hij is ermee opgebracht, zegt hij. In de kerk. En de opvoeding. Maar om nou in je persoonlijke leven enig krediet te mogen ontvangen op de levende God, dat is enkel genade. En de een heeft er meer van dan de ander. Dat ook nog. David die dacht ook wel eens, hij was wel gezalfd tot koningschap. Maar hij kreeg de gedachte wel één deze dag is het afgelopen met me. Dan kun je zeggen, man, hou een klein beetje krediet, heer. Die heb je toch laten zalven? Is dat dan allemaal bedrog geweest? Samuel was toch een dienstknecht van de Allerhoogste? Dat kan nooit fout aflopen. Hij heeft wel eens benauwd gekregen. En je leest ook wel eens, en hij sterkte zich in de Heere zijne God. Ik zal op de Heere vertrouwen. Ja, daar zie je verschil in. De ene, het ene kind des Heeren hier op aarde krijgt soms wel eens wat meer dan de andere. Maar iets komt er in al hun, bij alle kinderen in dat leven in. Dat God is de levende God, dat we geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd. En hoe moeizaam ook dat geloof door alles heen worstelt, omdat wij nu in de tijd leven. Je zou zeggen van de zwijgende God. Omdat we nu in de tijd leven dat overal wordt veel gezegd, veel gedaan. Hè? En het lijkt wel of dat de stem van God zich in stil zwijgen hult. Weg is. Het lijkt wel alsof er in de wereldgeschiedenis ook een soort herhaling is van de lijdensgeschiedenis. Aan het eind werd alles zo stil. Toen was daar alleen maar dat kruis. Hè? Met die zaligmaker daar aangehangen. En verder. Verder gingen alle monden dicht ten slotte. Het lijkt wel of dat ook met de kerk zo gaat. Ja. Alle kanten wordt er geschreeuwd. Wat gaat er vanuit? Wat gaat er vanuit? En wij buigen het hoofd en zeggen, o God, wees ons genadig. Ja, dat is de werkelijkheid. En de andere groep die daar niet tevreden mee is, die klimt van het kruis af en zegt, nou, we zullen de zaak wel eens proberen een beetje in het gereel te krijgen. Werken, doen, het nieuwe werkverbond. Dat is het nieuwe werkverbond van deze tijd. Maar dan met een andere inhoud geladen. Maar het is niet meer de rechtvaardiging des zondaars. Wel nee. Het is de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van de wereld. Die wij hebben uitgedacht en die de kerk moet verdedigen. Dat zijn onze werken nu geworden. En dat andere dat allemaal achterhaald gedoe. Gezeur. Laten we liever aanpakken. Dat zijn de twee grote stromen die je ziet. Aan de ene kant zo'n dood lijk zou je haast zeggen. Aan de andere kant blakende welstand en activiteit. De verzoeking, de nood, die is er wel. Aan alle kanten. Maar dan de Heere. Hè, de Heere. Dat is gewoon een ademtocht. Hè. Dat je dat leest. Ja, de man die voelde dat niet zo aan als een lesje hoor. Dat moet jullie er ook niet uit opmaken natuurlijk. Dat je zegt, ja, dat zeggen de mensen, ja, jij weet de weg wel. Jij weet de weg, je weet waar je wezen moet. Je weet waar je wezen moet. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar daarmee is het nog niet opgelost. Dan bedoelen ze daarmee, nou ja, wat jou betreft, jij bent een gelovige man of een gelovige vrouw. Jij weet waar je wezen moet, dus je hebt de zaak al gewonnen. Maar dat is niet de echte realiteit van het leven. Dat is niet het echte leven. Ja, zeker, ik weet wel, de Heere die maakt het in orde, maar niet naar onze berekeningen. Niet omdat wij zeggen dat hij onze God is, maar omdat hij onze God wil zijn. Daarom komt het in orde. Maar niet op onze stellingen. En daarom, je kunt zeggen, nou ja, een godvrezende man hoor, er zal niks gebeuren. Maar Jozef had vreesde. En hij loopt de Heere aan. En hij laat een bevel uitgaan om te vasten in gans Juda. En ze werden allemaal bij elkaar geroepen. Kom jongens naar de kerk. Om bij de Heere hulp te zoeken. En dan zie je ze aankomen terwijl het leger de grenzen al heeft overschreden. De nood is groot. En dan komen ze aan strompelen. Uit alle dorpen, steden en vlekjes, gehuchten van Juda en omgeving Jeruzalem komen ze aan naar de kerk. Hun gezichten staan ernstig van de mannen en de grote jongens. Iedereen voelt wel dat het ernstig is. Situaties, want kijk, in principe is het nog altijd zo. Die grote draak, die Satan, die staat voor de vrouw die het kindeke zou baren. Daar gaat het in principe om, in dat hevige gevecht. Ook in die oude bedeling. Die draak, die wil niet dat straks geboren zal worden uit dit geslacht. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. O, nou is het nieuwjaar, maar die draak heeft het kindeke niet kunnen krijgen, want God heeft het weggerukt voor zijn troon. Hij is opgevaren in de hoogste hemelen. Maar je leest, hij is vergramd tegen de overige van haar zaad. En hij probeert haar van de wereld weg te spoelen door een rivier of te verdrinken door de weelde. Dat probeert hij. Als het niet met kruisigen en branden gaat, dan probeert hij het op een heel andere manier. Die niet zo erg lijkt, maar nog veel meer slachtoffers eist. Voorspoed, welvaart, verleiding, de ongerechtigheid waarin die ons tracht te verdrinken, helemaal met onze kinderen. Om het leven er een dimensie bij te geven, zo druk, zo gespannen, zo intensief, dat eigenlijk het beeld van de wachtende bruid, die haar bruidegom verwacht, helemaal weggewist wordt en ze de gedaante vertoont van een slavin die alleen maar in de grond zit te wroeten, alleen maar de vloeren dwaalt, alleen maar uit de aarde. Ja, die Satan, mag je ook wel zeggen, en Jozef had vreesde. En u ook, en ik ook, als we het zien. Dat je zegt, oh, het is de duivel toch listig en sluw. Want je hoort soms wonderbaarlijke dingen in plaatsen waar de kerk soms vreselijk moeilijk heeft. En verdrukt en gemarteld wordt, dat die mensen nog blij zijn en nog zingen. En dat tegen alle wetten in, dat het nog door doorgaat, evangelie. Dat er nog toegebracht worden. Oh, wat erg is dat toch, zeg. Dat is ook erg. Maar ja, wat denk je? Dan bij ons, en in ons land, en in Europa, waar het allemaal nog vrij is, waar dat leger nog niet gekomen is, zouden daar minder slachtoffers vallen? Of zouden er meer vallen? Ach, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar er is uitkomst. Welke nood, welke angst, hoe donker ook ons toekomstbeeld of visie zou zijn, hoe ze er ook uit zou zien. Dat is in principe niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de God onze vaderen, dat die God leeft. Dat hij er is. Al zien we geen tekenen van zijn aanwezigheid altijd om ons opgericht. En dan lijkt het soms wel alsof hij ons overgeeft. En de vijand op ons hoofd rijdt. Nochtans, zegt het allerheiligste geloof, nochtans zal ik op hem hopen. Hij is bang. Hij vreest. Waarom? Daarom, omdat ik reeds zei. Als je de Heere vrezen mag, dan ben je dat niet zelf. Zeg, ja, ik ben zo'n goede man, ik ben zo dit, ik ben zo dat. Nee. Dan ben je oprecht, want Hizkia zei eens, Heer, u weet dat ik in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heb. En weet je wat het ook inhoudt, oprecht? Dat je weet bij jezelf, ja. Ja. God leeft. De Heere is er. Hij ziet en aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat men het in zijn hand geeft. Maar, wat maar. Ik kan de Heere de wet niet voorschrijven. Dat kan niet. Toen David zo diep gebogen door de olijvenhof ging, Jeruzalem verlatende. En toen ze zeiden, zullen we de ark meenemen? Nee, zei nee, nee jongens, niet doen. Indien de Heere lust aan mij heeft, hij zal mij wederbrengen, maar zo niet. Hij is recht. Kijk, dat punt, hè. Ja, als de Heere die kan het geloof erbij geven ook. In een ogenblik dat de Heere in die bepaalde nood, in die nood zal voorzien. Maar dat heb je niet altijd tegelijk bij. Al geloof je dat de Heere je alleen uit alle nood verlossen kan. Daarom weet je nog niet altijd of dat de Heere dat ook zal doen. Dat is moeilijk. Je kan soms tegen een zieke medemens zeggen, ja, de Heere is machtig, ja, maar daarmee heb je nou nog geen geloof erbij dat de Heere dat nou in dit geval zal doen. Dat gebeurt niet zoveel, dat de Heere dat geeft. Het is vaak op hoop tegen hoop, wachtende wat hij ons te zeggen heeft. Kun je daarom begrijpen dat die man niet een optelsommetje kon maken en zeggen, nou ja, ik vrees de Heere, dat mag ik door genade zeggen. De Heere is God, is een machtige God en wij hebben het adres, dus dat komt al in orde, we hoeven niet bang te wezen. Nee. Ach, een Jozefat en een Hizkia en een David. Die weten iets van, welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Die weten ook iets, hoe gaat de mens als in een beeld daarheen? Heere, wat is het dat ik verwacht? Neem mij niet weg. In mijn ongerechtigheden, verzoen vergeef. Zijn er ergens, zijn het altijd schuldigen, zondaren. Nou komt de nood. Zoals die ook dit jaar weer komen kan. Ja, dan moet je eigenlijk ook aan de ene kant zeggen, ja. Aan de ene kant, het verwondert me niet. Is God onrechtvaardig als hij nood en toren over ons brengt? Of is God onrechtvaardig als hij ons laat zitten in die nood waarin we onszelf gebracht hebben? Dat de Heere onze werken aan stukken gaat scheuren, zegt die profeet tegen Jozef aan het eind van het hoofdstuk. Is God onrechtvaardig? Nee, dat kun je niet zeggen. En daarom is het geen rekensommetje. Het is geen som zoals wij die maken, maar het is alleen de hoop, de verwachting van de levende God. Nou, ze vasten en ze zoeken om de Heere te zoeken. Hè? De Heere te zoeken? Waar moet je de Heere zoeken? Waar moet ik het zoeken? Ja. Ja. Ja, je hebt mensen die hebben de Heere voor het grijpen. Die weet gelijk precies te zeggen. Zoals is iemand, de gereformeerd iemand, zei tegen mijn moeder, dat mijn zus, die was ongelukkig. Ja, dat komt hij niet geloofd, hè. Omdat we een ongelukkig kind hadden. Geen verstand had. Kijk, als hij nou maar gelooft, dan is het wel goed. Dan is dat kind wel weer goed en dat is wel weer beter. Of dat wordt zo niet geboren. En zo kan de mens het aardig zeggen voor een ander. Maar de Heer zoeken. Gij zijt die God die zich verborgen houdt, zegt Jesaja. De God Jacobs die zich verborgen houdt, die zich verbergt om zich te openbaren. En zich openbaart om zich te verbergen. Dat is wonderlijk. Ja, de Heere hebben we niet in onze zak. De Heere, dat is niet een stuk papier. Dit is de Heere niet. Het is het woord des Heeren, maar het is de Heere niet. Het is wel eens aardig om te lezen dat iemand door een bijbeltje gered is als de kogel precies erop afgeketst is, hè, aan het front. Dat is wel eens aardig, natuurlijk. Kijk, als er een stapeltje oude kranten hadden gezeten, had het ook gebeurd. Of een romannetje. Hier zo. Want je moet niet denken dat je daar iets mee kunt doen. In die zin wij. Als een soort tovermiddel. Dat kan niet. De Heere zoeken staat. Of hij zich wil laten vinden. Ja. Dan worden ze gedreven, nooddruftigen worden naar de Heere gedreven. En Jozef had stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem, in het huis des Heeren voor het nieuwe voorhof. Hé, daar is de nood op zijn plaats. Het nieuwe voorhof, dat was dat hele grote voorhof, waar veel mensen in konden. Die is pas later gebouwd, was er bij de tabernakel niet bij. Je zegt, daar stond de tempel en het paleis, daar stond alles in. Niet de voorhof van de priesters, niet de voorhof der vrouwen, maar die hele grote voorhof, die grote ruimte. Wat dierbaar, hè? Dierbaar, echt, als je dat leest. En Jozua stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heeren, voor het nieuwe voorhof. Ze konden allemaal niet in de tempel natuurlijk, dat begrijp je wel. En op de kleine voorhof, daar kwam je als je daar moest wezen. Maar er zijn er veel te veel nu. Maar ze staan toch op het grote plein als het ware. En Jozua staat er middenin. Het is waar, het is nood. Maar er is ook een voorhof. Hier de nieuwe voorhof genoemd. De voorhof waar de Heere zijn volk samenroept. En waar ze nu door de nood gedreven zich tot hem om troost begeven. Dat is de weg. Ik weet wel, dat kunnen wij niet. Maar hier maakt de Heere dat zo. Dat doet de Heere. En dat is ook de wens en beden van dit jaar. Oh, wel wat er ook. Kom, misschien krijgen we een heel voorspoedig jaar. Ik weet het niet. Misschien dat we het andere jaar allemaal nog meer mogen in het land der levenden zijn. Gezegend, niemand zonder werk. Allemaal trouw elke week naar de kerk. Dat kan ook wel. Maar wat er ook is. Als de nood en de dood en de ellende ons als het ware het voortgaan bijna onmogelijk maken en het verdriet komt en de berg waar we niet overheen kunnen kijken en het leger dat ons aan alle kanten belaagt, wat is dan groot? Je hebt mensen die blijven gauw thuis. Als er maar wat is, ja, zo'n toestand, zo'n zorg. En als er iemand te sterven is in de familie, blijven ze gauw thuis. Bij de dood of zo. Maar hier staan ze met elkaar in de grote nieuwe voorhof. Ja, dan zeg je, oh, het is een ellendig zootje, zou je aan de ene kant zeggen. Dat volk van Gods keuze. Maar aan de andere kant zeg je, o, gezegend zijt gij, o Jacob. Gezegend zijt gij, o Israël. Dat dit ook beschreven staat, dat zo'n ellendig volk daar nou broederlijk bijeengeschaard, met de koning in het midden, voor het aangezicht des Heren komen om hem te zoeken. Dat is wonderlijk. Dat zijn zo van die momenten, van die tijden in het leven. Je zou zeggen, dan hoort de kleinste erbij. Die staat er aan moeders hand bij. Allemaal. In de voorhof. Of God wil gedenken. In het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. Dat is de weg die de Heere hier ons tekent. De weg. Oh, want hij ziet het niet om zich er ledig mee te houden, maar hij aanschouwt het op dat men het in zijn hand geeft. De moeite en het verdriet, de zorg, alles in zijn hand. Ook de blijdschap en de voorspoed in zijn hand. Het zijn uw goede tierenheden dat ik niet vernield ben. Uw trouw is groot. En dan terwijl die daar staat tussen die mensen, zegt hij, o Heere God, onze Vader, o Heere. Dat woordje o, dat drukt uit hier de volheid van het gemoed. Dat drukt uit, o Heere, bemoei u zelf er eens mee. Laat eens iets zien van uw grootheid. O Heere, u bent toch de God van het verbond, de ik zal zijn die ik zijn zal. Jawel, die in die naam de ingewande van zijn barmhartigheid en zijn onveranderlijke trouw heeft geopenbaard, in die naam roept Jozefat hem aan. O Heer, dat gaat door alles heen. We zijn er niet bij geweest, maar je kunt wel aanvoelen hoe dat geweest is. Daar op die nieuwe voorhof. Als dat geroepen wordt, o Heere, God onze Vader, dan gaat er een schok door je heen. Een schok. Die God die Abraham, Isaac en Jacob heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Jongens, dat geldt voor jullie ook. Als je vader, ouders hebt die de Heere vrezen. Al zijn die vaderen dan geen heiligen geweest naar onze ogen, vol met gebreken, maar het waren nochtans Gods kinderen die de Heere vrezen. Maar als je dat is nou eens gezegd, o Heere, je hoort het, God onze vaderen, je vader erbij, je grootvader erbij, je overgrootvader erbij, misschien nog wel verder. dat weten we niet. Dat de Heer tot in geslachten betoond heeft dat hij hun God wilde zijn. Oh, dat is zo pijnloos diep, dan denk ik wel eens, nou, dan ben je als kind, heb je al, dan mogen ze zeggen wat ze willen, genade is geen erfgoed, dat weet ik wel, het is alleen erfgoed hoor, het is erfenis van de Heer Jezus. Maar er is het met geen woorden om te zeggen wat dat betekent, als er gezegd mag worden, God onze Vader. En de een die noemt het misschien dolerend of weet ik wat, kan me niks schelen. Als je voelt wat ik bedoel, dan ben je het ermee eens. Als je voelt wat God bedoelt hier. En dat als al die mensen zo staan. God, onze Vader. Want daar zeggen we niet mee dat wij zo braaf zijn, dat wij ook zo goed bekeerd zijn. Omdat onze vaderen zo goed bekeerd waren. Nee, dat ligt er niet in. Dat maken de vijanden ervan. Maar er ligt dit in. O God, die trouw die u betoond hebt aan onze vader. Dat u ze opgeraapt hebt en dat u... alleen uit louter genade dat alles gedaan hebt. U bent toch die God die de oren wonderen deed op wonderen horen. Ja, daar zou je nou met aangenaamheid aan mogen denken als de Heer het geeft. Als ze op kerkhof liggen al. Maar ze zijn verlost. En dan te mogen zeggen, kinderen, kleinkinderen. De God, onze Vader. De nood kwam. De nood. Ja. En het kwam zo niet uit misschien. In dat gewone gekabbelende leventje van ons mensen. Maar daar opeens is de beroering. De beweging. We worden geconfronteerd met het onverwachte. Met het. Daar is de stem. O God, onze Vader. Heere. Nou denk erom dat er dan wat door een mens heen gaat. Al ben je nog maar 5 jaar, maar dan voel je dat aan. Wat dat zeggen wil. O God, onze Vader, Heere. Het is met geen woorden te zeggen. Zijt gij niet die God in de hemel? Ja, zie je hoe dat het geloof als het ware worstelt. En tegen de hemelpoort klopt. Luther drukt het een beetje onfatsoenlijk uit, dat doe ik ook wel eens per ongeluk. Maar die zegt, ik wreef de Heere God met zijn beloften om zijn oren. Toen het ging in een bepaalde zaak over iets, is een beetje raar gezegd misschien, maar hij bedoelde hem toch wel goed. Want hier zie je nou wat dat zeggen wil. Hè? Zijt gij niet die God in de hemel die alleen God is? Die zo hoog boven alles troont. U bent er toch, als die levende God? Ja, gij zij de heerser over alle koninkrijken der heidenen. Nee. Hij beleidt hier dat al die geallieerden, al die mogendheden, dat die niet onder het bevel staan alleen van hun generaal, hun koningen en wat er dies meer zijn. Maar dat God een heerser is over alles. Over de nood. Degene die de nood veroorzaken. Over alles is hij de heerser en de gebieder. Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Hij is de almachtig. Alle koninken en in uw hand is kracht en sterkte. Dat is gebleken bij de vaderen. En hij heeft het in zijn eigen leven ook ondervonden, Jozef had. In de hand des Heren is kracht en zodat niemand zich tegen u stellen kan. Als partij, om het tegen de Heren op te nemen, om hem te overwinnen. Hij zegt niet, zodat niemand zich tegen ons stellen kan. Dat is het vlees. Dat is vlees en bloed. Dat altijd met eigen verdediging uit, want ik ben bekeerd of ik ben dit of dat... En ik zal ze wel. Die denken dat je mij omver praat. En je moet dit niet denken. Maar daar loopt het in de diepste zin niet over. Maar het gaat daarover. Als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Als hij rechtvaardigt. Wie zal dan verdoemen? Als hij vrij spreekt, wie zal dan in de gevangenis blijven? Onmogelijk. Het kan gewoon niet. O geliefde, dat wij zo die heren met alle nood of wat er ook is, mogen kennen in de voorhof. Maar dan in nieuwtestamentische woorden, de troon zijner genade, de verse en levende weg die naar het heiligdom leidt, waar de voorloper voor ons is ingaan, waar Jezus Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, om voor die ellendigen te bidden en om zijn geest uit te zenden die ook in hen zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Niemand kan zich tegen hem stellen. Als hij de traan van het oog afwist, dan heeft de ziel zich niet vergist. Maar hij troost, ook in de nood, waar hij er doorheen trekt, al is het door de Jordaan des doods, daar zult ge toch eeuwig zijn vriendelijk aanzicht mogen aanschouwen. We moeten naar huis. Voor de kinderen wordt het ook tijd. Maar kinderen, denk je er ook nog eens aan? Dat er hier staat, God onze vaderen. En als je vaders of vader hebt, gaat die de Heere niet vreesden. Maar dat je zo erbij getrokken bent door de Heere, dan mag je ook wel blij zijn. Je zou zeggen, nog meer verblijd. En dan mogen je kinderen ook wel denken, waarom was het op ons gemunt dat mijn vader erbij gebracht is en dat ik er ook bij gebracht ben. Daarom, geliefde, ook in dit nieuwe jaar, de weg naar het heiligdom is ontsloten in alle nood. Ja, in het naderen van de dood. Amen.